Ik hoop dat u inmiddels deze achtergronden van deze apostolische brieven op u in hebt laten werken. Kennelijk wel, want ik heb nogal wat frases gekregen of opmerkingen in de pauze over deze dingen. Maar ik heb er in principe niks aan toe te voegen. Het blijft inderdaad zo dat in de eerste dagen van onze bedeling, dus na de opstanding van Christus, de gemeentelijke waarheden nog niet bekend waren. Dat kon ook moeilijk. Dus die waren nog niet bekend en die werden aanvankelijk ook niet meteen bekendgemaakt, opdat die omstandigheden van de apostelen, van de eerste christengemeente, ook de voedingsbodem zouden zijn waaruit deze apostolische brieven zouden voortkomen. Dat betekent dan dat in die dagen ook een deel van de Bijbel geschreven werd, wat zijn uiteindelijke vervulling en toepassing was ontvangt in de toekomst. Een grote voorrecht van ons in onze dagen is dat wij al op de hoogte gesteld zijn van al deze dingen. Maar wij hebben meer ontvangen dan dat. Bovendien moet duidelijk zijn dat als men de gemene zaligheid niet verstaat, dat men dan de bijzondere zaligheid zeker niet zal verstaan. Zie? Je moet eerst begrijpen hoe het zit met het oude verbond, dat immers een voorafschaduwing is van het nieuwe. Ja, ik moet het nog een keer zeggen, want dat kun je op een band niet zien, dat ik nou sta te wijzen, hè. Maar het oude verbond uit de dagen van voor de dood en opstanding van Christus is een voorafschaduwing van het nieuwe verbond, wat tot stand kwam en dus in werking is door en sinds de dood en opstanding van Christus. Wij leven dus in de dagen van het nieuwe verbond, maar er moet bij verteld worden, er komt het dubbele deel, er moet bij verteld worden dat dat nieuwe verbond ook een hemelse, een hogere toepassing heeft dan de aanvankelijke aardse, zoals die in het Oude Testament al beloofd is. Achteraf blijkt dan ook dat met name in de beloften aan Abraham, maar ook in de symboliek van de wet, ook al over deze dingen gesproken wordt. Dat wil zeggen, ook de gemeentelijke waarheden worden er wel in uitgebeeld, maar ze worden pas bekendgemaakt na de opstanding van Christus, en meer speciaal door de bediening van de apostel Paulus. Daar gaat het om. Zodat die bijzondere, hogere waarheid omtrent de gemeente in de eerste dagen van onze bedeling niet bekend was. Sommigen trekken de verkeerde conclusie, die ook op geen enkele manier uit de Bijbel bevestigd kan worden, mijns inziens. Namelijk, dat dus de gemeente waarvan wij deel uitmaken niet begon op in de dagen van Handelingen 1, zal ik dan maar zeggen, of Handelingen 2 dan, vooruit, maar pas later. Want, zegt men, de gemeente kan onmogelijk begonnen zijn bij de opstanding van Christus of bij de eerste Pinksterdag, want men wist er toen niks van. En mijn antwoord is, men wist er niks van, maar het begon wel. Ja. Men trekt gewoon een verkeerde conclusie. Men zondigt tegen de wetten van de logica eigenlijk gewoon door te zeggen, men wist het niet, dus was het er niet. Nee, het was er wel, maar men wist het niet. Het was er eerst, daarna wordt het bekendgemaakt. Bovendien, dat is niks bijzonders. Ik was er eerst en daarna werd aan mij pas het een en ander bekendgemaakt. Dat kan moeilijk anders. Of kunt u zo gauw niet mee, hè? Ik werd eerst geboren, ik heb het niet over iets moeilijks. Ik werd geboren en pas later heb ik er wat bij geleerd. Volgens sommigen veel te weinig en dat is ook zo. Ja. Dan heb ik het gras nog even gemaaid ook. Nou goed. Ja, dit is de moeilijke samenkomst, dat weet je toch. Nu moet u wakker proberen te blijven. Die andere gaat alweer straks, hè. Nou goed. Dus ik zal proberen u wakker te houden. Nou, hoe dat ook zij, men kende de kenmerken van de gemeente niet. Men kende de hemelse roeping van de gemeente niet. Dat is waar, maar daarom was die er wel. Ik geef altijd een ander voorbeeld uit het oude verbond, namelijk de bedeling van de wet. Waar begon die? Ja, 430 jaar na de roeping van Abraham. En toen stond er vast dat het zo zou gaan. Maar verder is het zo dat de bedeling van de wet begon bij de uittocht uit Egypte, maar dat de wet zelf pas kwam 50 dagen later. En dat is nog kort verrekend. Want uiteindelijk blijkt dat de wet spreekt over wat er zou gebeuren als men in het land zou gekomen zijn. En dat duurde nog 40 jaar. Maar die bedeling zelf was al eerder begonnen. En pas nadat die begonnen was, werden de kenmerken daarvan bekendgemaakt. Of werd de inhoud daarvan bekendgemaakt. Dat is altijd zo geweest. Dat is een heel normaal verschijnsel. Eerst is het er en daarna leren wij er wat over. En zo is het met de gemeente. Die was er eerst en daarna leren wij er wat over. Bovendien kennen wij heel wat gelovigen die al jaren gelovigen zijn, maar die van de gemeente niks weten. Nee, weet wel, ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Men veronderstelt kennelijk dat die wel ergens is, maar in de praktijk heeft men er niets mee te maken en heeft men ook dikwijls geen flauw idee wat het is. Niet altijd, maar heel vaak wel. Dus dat is niks bijzonders. Nou, zo was het in de dagen van Handelingen. De gemeente was ontstaan door de opstanding van Christus uit de dood. 50 dagen later, heb ik het net meer gehoord, hè? 50 dagen later, inderdaad op dezelfde datum, ja. Maar 50 dagen later werd het ook daadwerkelijk gepredikt, kwam het woord ook, wat erover sprak, over dat het nieuwe verbond was aangebroken. Maar nog veel later, pas bij de roeping en bediening van de apostel Paulus, werd de specifiek gemeentelijke waarheid bekendgemaakt, die boven de gemene zaligheid uitstijgt, omdat hij niet alleen spreekt over een herstel of een wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, maar spreekt zelfs over iets meer dan dat, namelijk de roeping van de gemeente met een hemelsburgerschap en met een hemelse erfenis. Nou, dat laatste vindt u in de brief van Judas dus niet terug. Daar staan moet ik u voor waarschuwen. En dat verklaart het nogal horizontale beeld wat hier in deze brief geschilderd wordt. En hetzelfde geldt in principe voor alle apostolische brieven, zelfs voor de brieven van Johannes. Want ook daar leest u niet over de hemelse dingen. En bovendien is dat de verklaring voor tamelijk uitzonderlijke dingen die in de apostolische brieven genoemd worden. Zoals daar zijn, ik zal een paar noemen, zoals er zijn in de Jacobusbrief. Bijvoorbeeld het beruchte Jacobus 5. Het is net of de eerste 4 hoofdstukken van Jacobus niet bestaan. We krijgen altijd vragen over Jacobus 5. Broeder, ik heb nog een vraag over Jacobus. Ja, hoofdstuk 5 zeker. Jawel. En zoals we bij ons in de familie dan zeggen, want wij kennen ook spreuken in de familie. Zo niet dan toch. Hè? Altijd Jacobus 5. Indien er iemand ziek is onder u, moet u een ouderling roepen of zo. Enzovoorts. En dan is de vraag niet eens, moet dat nog? Maar de vraag is eigenlijk, waarom gebeurt het nooit? En zo niet, en nou goed, dan nou gebeurt het niet. Maar waarom staat het dan in de Bijbel? Wel, omdat het straks zal gebeuren. En waarom dat is? Gewoon omdat het niet de bedoeling is dat de gelovige in de volgende bedeling, die overigens maar 40 jaar duurt, dat de gelovige in de volgende bedeling niet sterft, omdat hem beloofd is dat hij de 1000 jaren, het millennium, zal binnengaan. Maar dan moet hij wel in leven blijven. En als hij dreigt te sterven omdat hij ziek wordt, want als iemand ziek wordt, dreigt hij altijd te sterven, dan is de bedoeling dat hij genezen wordt. Dat is naar de wil van God, want hij wordt geacht de 1000 jaren binnen te gaan en te leven straks in die tijd waarin Christus zelf op de troon van David en op de troon van de Zoon des Mensen dus ook zal zitten om hier op aarde te heersen. Daarom worden dan gelovigen genezen. En in sommige gevallen zelfs uit de dood opgewekt. Dat is de enige verklaring die er is. En velen vinden die verklaring te ver weg. Omdat ze vinden dat ze er nu zelf niks aan hebben. Maar dat is niet eerlijk, want men komt met de vraag omdat men al lang geconstateerd heeft dat men er zelf niks aan heeft. Alleen, als je het dan bevestigt aan zijn en Bijbels argumenten vergeven, worden ze boos. Want ze hadden altijd gehoopt dat het toch nog, hè? Maar goed, dat werkt dan niet. Dat is Jacobus. Specifiek dan Jacobus 5. Dan heb je natuurlijk nog ook specifiek in Jacobus dat het geschreven is aan de 12 stammen in de verstrooiing. En wat moeten wij daar vandaag mee? En het antwoord is heel weinig. Alsof de zaligheid te maken heeft met afstamming. We weten uit de Bijbel dat het met afstamming niks te maken heeft. Wat moeten we er dan mee? Weinig. Hoe verklaren we het dan? Wel eenvoudig, we verklaren het zo, doordat als het koninkrijk komt, het eerst begint, niet uitsluitend begint, maar eerst begint bij Israël, dat wil zeggen eerst bij de 2 en dan bij de 10 stammen, althans als we het over de toekomst hebben, maar in het verleden ook, want het begint met Judas, oftewel het huis van Juda, noem eens iemand uit het huis van Juda, bij wie het koninkrijk begint. Heel goed, wakker blijven, bij de Heer Jezus. Dus het begint bij Judas, en dus in breedte 2 stammen en daarna ook bij de 10 stammen, waar we nu dan maar verder het zwijgen toe zullen doen. Maar in ieder geval, in de toekomst begint het koninkrijk bij Israël en daarna komt het over de volkeren. En als dus gesproken wordt over gelovigen die nog wachten op de volledige openbaring van het koninkrijk, dan zijn die gelovigen in allereerste plaats de gelovigen uit de stammen van Israël. En aan hen wordt dus de brief gericht primair. Waar er nog bij komt dat als er gelovigen zijn uit de heidenen, dan komt dat omdat hen het evangelie gebracht is door de gelovigen uit de Joden, zodat weer juist de gelovigen uit de Joden deze boodschap van Jacobus moeten ontvangen, opdat die het zouden kunnen mededelen weer aan de heidenen. Omdat er ook in de toekomst geen verschil is tussen Jood en heiden, want ze worden nog steeds, want er staat in Romeinen, nog steeds allemaal op dezelfde wijze zalig. In de handelingen staat dat, voor degene die Romeinen niet wil toepassen daar, hè. Dus vandaar dat Jacobus gericht is aan de 12 stammen in de verstrooiing. Bovendien, in de eerste tijd van onze bediening werd het evangelie ook eerst gepredikt, uitdrukkelijk en exclusief aan Jeruzalem. Dan nemen we het iets ruimer. Heel Judea, want Jeruzalem is de hoofdstad van Judea. De Joodse staat gewoon betekent dat, hè. En als dat gebeurt, ja, Jeruzalem, geheel Judea, dan Samaria, omdat Samaria de hoofdstad was van het tienstammenrijk. En in zekere zin dus is, maar in ieder geval was. En dus eerst aan de twee stammen, dan de tienstammen en dan de uiteinden der aarde. Zodat ook daar, ook in het verleden, eerst het evangelie gepredikt werd aan 12 stammen. En daarna pas aan de heidenen. Mocht u daar echt vragen over hebben, over die andere 10 stammen, dan zeg ik, ja, dan komt dat natuurlijk omdat u deze zomer niet onze conferentie hier in Wezen hebt bijgewoond. Dus ik laat het maar weer liggen. Daar zijn bandjes van. Ja. Die hebben velen van u al cadeau gekregen, weet ik, toevallig. Maar goed, dat even terzijde. Maar de gebeurtenissen aan het begin van onze bedeling zijn dezelfde als de gebeurtenissen aan het begin van de bedeling hierna. Namelijk de prediking van het evangelie aan Israël en daarna door Israël. Eerst dus aan 2 en dan 10, dus aan alle 12 stammen en daarna tot aan alle volkeren. Gaat heen en onderwijst al de volkeren, hermakende tot mijn discipelen. Zodat ze dan allemaal discipelschapstraining krijgen. Dan. Nou, dan laten we het ook maar even bij, dus Jacobus. Dan krijgen we 1 van Jacobus en dan krijgen we 2 van Petrus. De apostel Petrus heeft het namelijk over spotters die zouden komen enzovoorts. En die zouden spotten en zeggen, er is wel gesproken over de belofte van de toekomst des Heren, van zijn wederkomst uit de hemel, die hem immers zou moeten ontvangen enzovoort. Maar hij komt nog maar steeds niet. En dan zult u zeggen, dat is toch kenmerkend voor onze bedeling. Dan zeg ik, jawel, maar dat is net zo kenmerkend in een volgende bedeling. Omdat na de opname van de gemeente, in de eerste 3,5 jaar na de opname van de gemeente, het evangelie gepredikt wordt aan, in ieder geval Jeruzalem, beginnend bij Jeruzalem, door de bekende twee getuigen uit Openbaring 11. Maar als u denkt dat het uitloopt op de oprichting van het koninkrijk, dan heb u wel gelijk, maar het duurt nog wel een paar jaar. Want het loopt erop uit dat deze twee getuigen gedood worden en dat er een tijd van verdrukking komt, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Maar het komt daarna. In plaats van het koninkrijk krijg je dan eerst de grote verdrukking. En die 3,5 jaar van verdrukking lopen dan wel uit op de verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg, maar dat is niet in Jeruzalem. Daar is te Jeruzalem dan wel ontkoming, hoor. Maar als u weet wat het woord betekent, ontkoming, dan begrijpt u dat het betekent dat men daar dan vandaan gaat. Men komt van Jeruzalem als daar ontkoming is. En dat klopt ook. Want in plaats van dat het koninkrijk daar in Jeruzalem gevestigd wordt, wordt juist Jeruzalem verwoest. Daarom moet er ook ontkoming zijn. Er zal men vluchten inderdaad naar de woestijn enzovoorts. Zodat het koninkrijk dan er dan nog niet is, althans niet zichtbaar. Het werkt wel hoor, en het is er ook. Maar het is nog niet gemanifesteerd. Want als er nou helemaal over gaat, duurt het vanaf dat moment dan toch nog 33 jaar. Alles bij elkaar dus min of meer 1 generatie. Dat staat er trouwens ook hoor. Jawel, want dat is wat er staat in Matteüs 24. Dan duurt het nog 1 generatie. Dus vanaf dat punt, of vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg, tot aan dat de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijn in heerlijkheid, dat is nog 33 jaar. En in die jaren, precies in die totale 40 jaar die ik nou eigenlijk genoemd heb, zo los uit de pols, zal ik maar zeggen, in die 40 jaar zijn deze brieven van toepassing. En Petrus heeft het dan ook over, men zegt wel dat hij niet komt en dat het nu al zo lang duurt, maar na 2000 jaar komt hij juist. Erg vrije vertaling van 2 Petrus 3. zeer vrij, maar Petrus zegt één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is 1 dag. En de brief wordt actueel in de dagen waarop deze 2 dagen van 1000 jaar vervuld zijn. En dus zegt de verspotter wel dat het zo lang duurt, maar sommigen, dat hoor je in onze dagen ook, duurt nou zo lang, kan dus nog heel lang duren. Wat ook dom is, want hoe langer het duurt, hoe dichter het bijgekomen is natuurlijk. Dat is dom, schoon dom. Nou, dit heeft al zo lang geduurd, het moet nu voor de deur staan. Daar heeft Petrus het dan ook over. Maar in plaats van dat hij spreekt over de opname van de gemeente, heeft Petrus het over het oordeel in de grote dag Gods, waarin de elementen zullen branden, namelijk vergaan. Zullen brandend vergaan, of zoiets, is dat vertaald. En zo is het ook, want even dan feitelijk over het oordeel wat uiteindelijk voltooid wordt op de zogenaamde jongste dag. En over de opname van de gemeente lees je niks, en over de dag van Christus ook niet. En dat zou de vraag moeten zijn, waarom heeft Petrus het daar niet over? Nou, waarschijnlijk omdat hem dat maar nauwelijks bekend was. En als het hem bekend was, want het was hem wel bekend hoor, maar nauwelijks, hè? Maar het was hem bekend, maar voor zover het hem bekend was, liet hij dat over aan de apostel Paulus en dat zei hij dan ook in diezelfde adem. En met diezelfde doop in de inkpot schreef hij dat op. En zei, zie verder, alle brieven van de apostel Paulus, dat was een literatuurlijst waarheen hij verwees. Ja. Want dat was Paulus zijn afdeling. De bijzondere zaligheid namelijk die van de hemelse roeping van de gemeente. Nou, dat moet je dus weten. En daarmee zijn de brieven van Petrus verklaard. En zijn de bijzonderheden daarvan ook verklaard. Die van Johannes is helemaal makkelijk. Want hij zegt, beproeft in iedere geest of die uit God is enzovoorts. Want je hebt gehoord dat de antichrist komt. Nee, toen zei hij nog een boel meer. Want hij zei, maar die zijn er nu ook al. Die waren er in zijn dagen ook. En zijn er in onze dagen ook. Maar de antichrist is nog steeds niet gekomen. Die komt in de toekomst. Waarom schrijft hij het dan aan ons? Antwoord, hij schrijft het niet dan aan. Want als je de dingen letterlijk neemt en zo letterlijk mogelijk in hun volle gewicht toepast, dan kan dat alleen in de dagen die ook vanuit de positie van Johannes nog toekomst waren. Hij zei dus, daar gaat het naartoe. Of, ja, ik sta goed te wijzen, ja zo. Daar gaat het naartoe. In de toekomst namelijk zal de antichrist komen, maar voorafgaand daaraan, is die werking van die antichrist, of de geest van de antichrist, dat is de term die hij gebruikt, al waar te nemen. Maar dan moet je er wel op letten. Paulus schreef dat trouwens ook. In 1 Thessalonicense. Nee, 2 Thessalonicense, 2. Hij zegt, de ongerechtige zal openbaar worden, maar de verborgenheid, dat is een ander woord voor geest hoor, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. En Johannes zegt in klare taal, gij weet dat de antichrist komt, maar nu is er de werking van de geest van de antichrist. Dat betekent dat die in het verborgene werkt, ja. En het is ook in de toekomst het geval. Hij werkt in het verborgene, maar wordt openbaar. De vraag is, wanneer wordt hij openbaar? En dat hangt ervan, antwoord is, dat hangt ervan af hoe goed wij kunnen zien. Wanneer worden verborgen dingen openbaar? Zodra we ze waarnemen. En als we weten hoe we ze waar moeten nemen en waar we ze waar moeten nemen, dan zullen we ze eerder zien dan iemand die dingen niet weet. Wij leren dus dat antichrist wordt openbaar na de opname van de gemeente. En wij veronderstellen zo ongeveer op dezelfde dag. Ja, ik kijk niet op een dag, maar ongeveer op diezelfde dag. Ongetwijfeld. Want dat er een nauwe verwantschap is of verband is tussen het openbaar worden van antichrist en de opname van de gemeente, dat leidt geen enkele twijfel. Toch leren we uit de Bijbel dat die figuur pas openbaar wordt later, niet meteen na de opname van de gemeente, maar nog later, staat in andere profetieën, en dat die eigenlijk pas goed openbaar wordt, zelfs na de 70ste week van Daniel, in die 33 jaar namelijk, waarin ook de, ik moet even voorzichtig zijn wat ik zeg, maar waarin ook in ieder geval de troon van het beest staat in Babel. Dan komt die figuur pas op zijn hoogste punt. Ja, ik sta wat moeilijk te doen nou, omdat we praten over antichrist en we praten over het beest. En dat zijn natuurlijk twee verschillende figuren. Maar ik noem ze altijd in één adem, omdat we het met elkaar ook erg goed eens zijn. Dus er zijn één allerlei mening, staat er ook. Dus het maakt het verschil nou niet. Maar laten we zeggen, die macht van Satan op aarde komt pas op zijn hoogtepunt. Zelfs pas na de verschijning van de Heer Jezus bij Jeruzalem. Dat kan ook niet anders, want als de Heer bij Jeruzalem verschijnt, wordt Jeruzalem verwoest. En pas dan breken de grote dagen van Babel aan. 33 jaar. En als die figuur dus ooit openbaar wordt, is het dan dat de gelovigen die uit het woord van God onderricht zijn, hem al eerder waarnemen, dat doet daar niks aan af. Maar niettemin blijft het dus waar dat niet alleen in onze dagen gezegd kan worden, antichrist komt en nu is al die werking in het verborgene van die geest van de antichrist. Maar als het ooit actueel wordt, is het uiteraard in de toekomst, waarin men ook inderdaad de lijfelijke antichrist en het lijfelijke beest zou moeten verwachten. Want vandaag of morgen staat hij dan met foto en al in de krant. Nee, dat zou nu ook al kunnen hoor, daar gaat het niet om, want dat duurt allemaal zo lang niet meer. Maar die brief van Johannes is pas dan actueel. En in de dagen van Johannes, naar wij nu weten, eigenlijk niet. Want hij zegt, voor antichrist komt, en dan zouden we zeggen, ja, dat duurt nog 2000 jaar of zo. Mij een biet, zeggen we dan. In gewoon Nederlands, mij een biet. Nederlands idioom, dat is heel mooi. Maar in die dagen van na de opname van de gemeente ligt dat wel anders natuurlijk. Nou, dat was Johannes. En dan hebben we nog de brief van Judas, die inderdaad ook spreekt over een oordeel wat komen zal, net als de tweede Petrusbrief, maar dat verband heb ik u al genoemd. Een oordeel waarbij God gericht zal houden, vers 15, tegen allen, namelijk tegen alle goddelozen, want dat staat er ook, vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben. Gebeurt het bij de opname van de gemeente? Nee, uiteraard niet. Veel later pas, en als we het lezen moet duidelijk zijn dat het hier zelfs gaat niet om de grote verdrukking in de dagen van de wederkomst van Christus, maar eigenlijk gaat het pas over het oordeel aan het einde zelfs van de 1000 jaar, het oordeel op de jongste dag. Dat is in Petrus trouwens net zo het geval. 2 Petrus. Ja. Waarna de vraag is, waarom spreekt hij niet over de opname van de gemeente, deze Judas? Antwoord, punt 1. Waarschijnlijk omdat hij het niet wist, maar dat kun je nooit controleren. Maar zo is het eenmaal. Maar in ieder geval omdat deze brief pas actueel wordt in de toekomst. In de dagen dus van na de opname van de gemeente. En zelfs heeft hij dan ook nog zijn toepassing de 1000 jaar door. En zelfs in de dagen nog na de 1000 jaar voorafgaand aan de jongste dag. Omdat het uiteindelijk een verhaal is wat zijn hoogtepunt bereikt op de jongste dag, waarin inderdaad het grote oordeel zal komen. Dat dat zo is, dat is makkelijk terug te vinden, maar dan loop ik op de dingen vooruit. In vers 14, als er staat dat het oordeel van de jongste dag al werd aangekondigd door Henoch, die uitdrukkelijk genoemd wordt de zevende van Adam, zodat je zou moeten besluiten dat het oordeel dus komt naar en na, bedoel ik, en zelfs door middel van de zeven. En de zeven is nou eenmaal het millennium, de 1000 jaren, oftewel het koninkrijk van Christus op deze oude wereld, zijn zevende bedeling, en aan het eind daarvan, en mede als gevolg daarvan, zal dat laatste oordeel plaatsvinden. Henoch is dus in de eerste plaats een type van de 1000 jaren, de bedeling van het koninkrijk, waarin de mensheid in het algemeen wandelt met God, waarin zelfs de schepping wandelt met God, in het algemeen gesproken. En wat gebeurt er dan met schepping? Hij was niet meer, God nam hem weg. Net als Henoch. Zodat het wegnemen van Henoch overeenkomt met het oordeel over een oude gevallen wereld. Enzovoorts, oude schepping. En daarna tot stand komen van een nieuwe schepping. Nou, moeilijker is het niet. Het is echt niet moeilijk. Het wordt dikwijls zo verschrikkelijk moeilijk gemaakt. De mensen zijn spitsvondig, hè? En willen er iets inleggen wat er niet in zit, dan moet je mee voorzichtig zijn natuurlijk, hè? Nou goed, ik ga weer helemaal terug naar het begin van deze brief dan. Judas, dienstknecht van Jezus Christus, zoals gezegd, hij was ook broeder van Jezus Christus, maar daar berustte zijn bediening niet zozeer op. Hij was in de eerste plaats een dienstknecht. Hij was wel broeder van Jacobus, zodat hij zich verbindt met de man die in de gemeente van Jeruzalem de voorganger was, laat ik dat woord er maar gebruiken. En hij schrijft dan vanuit die hoedanigheid aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn. Nou, het lijkt me duidelijk dat hij dus schrijft aan gelovigen. Geroepenen zijn namelijk niet degene tot wie het evangelie gesproken wordt, maar geroepenen zijn degene die het evangelie aanvaard hebben. Daar bestaat nog wel eens misverstand over. En ik ben ook nu niet van plan om daar uitgebreid op in te gaan. Want bij andere gelegenheden doen we dat wel weer. Degenen die geroepen zijn, zijn namelijk degenen die geloven. Als men niet gelooft, is men niet geroepen. Want men krijgt pas deel aan de roeping Gods nadat men tot geloof gekomen is. Want God heeft slechts gelovigen geroepen. Duidelijker kan ik het niet zeggen. En de ellende ontstaat wanneer we het woord, het begrip geroepen toepassen in ander verband. En gaan zeggen van ja, maar als iemand het evangelie te horen krijgt, wordt hij op dat moment toch door God geroepen. En dan zeg ik, dat kan wel zo wezen, maar je moet die uitdrukking zo niet gebruiken, want zo wordt die hier ook niet gebruikt. Een geroepen is iemand die geroepen is tot zoonschap. En alleen kinderen zijn geroepen tot zoonschap. Zodat geroepenen zijn kinderen Gods. En zij die geen kinderen Gods zijn, zijn niet geroepen om zonen Gods te worden.
Als we er niet die hem aangenomen hebben, die heeft veel geroepen.
Dat is ook zo. In die volgorde, dat is Romeinen 8, hè? Laatste gedeelte van Romeinen 8. Geroepenen zijn namelijk degene die deel hebben aan de opstanding van Christus. Zij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, een levende toekomstverwachting waartoe zij geroepen zijn. Waar gaat het maar om? Wij zijn niet geroepen om tot geloof te komen, maar wij gelovigen zijn geroepen voor deze toekomstige bestemming, voor deze erfenis, voor het koninkrijk of hoe het dan ook maar heten mag. Deze geroepenen zijn degene die geroepen zijn tot zijn koninkrijk en luiders die wachten op zijn koninkrijk. Zij zien daarnaar uit. En in afwachting daarvan schrijft de apostel hen die brief. Maar hij schrijft de brief aan gelovigen. Dat kan trouwens moeilijk anders, want brieven, dat heeft te maken met de aard van brieven. Brieven worden geschreven niet aan mensen in het algemeen. Brieven worden geschreven aan de geadresseerden. Wij kennen in Nederland zelfs het zogenaamde briefgeheim. Nou ja, sommigen kennen dat. Want het briefgeheim houdt in dat een brief slechts gelezen mag worden door degene aan wie hij geadresseerd is. Ja, dat is met de Bijbelse brieven ook zo. Het zou je moeten opvallen dat het Nieuwe Testament, dat in het Nieuwe Testament zoveel brieven staan, in het Oude Testament eigenlijk helemaal niet. Nou ja, ze komen wel voor, maar niet als vorm waarin het woord Gods tot de mens komt. Maar ze zijn in de vorm van brieven, omdat de waarheid die erin staat niet bestemd is voor de mens in het algemeen, maar slechts bestemd is voor de geadresseerden, en dat blijken ook altijd gelovigen te zijn. Brieven worden geschreven aan gelovigen. Ja, is van belang om dat te zien. Zodat daarmee het ook verklaard is waarom ongelovigen zo weinig met die brieven kunnen. Waarom ze er zo weinig van begrijpen. Zij zijn ook niet degene aan wie de brieven geschreven zijn. Daarom begrijpen zij het uiteraard ook niet. Als ik een van u een brief schrijf en een ander leest, dan zal die andere hem waarschijnlijk niet begrijpen. Hij weet niet waar het over gaat. Hoogst waarschijnlijk. En zo is het met de Bijbelse brieven ook. Ze zijn geschreven aan gelovigen, van wie verwacht mag worden ook, dat zij hun moeite doen, in de eerste plaats om te begrijpen wat erin vermeld wordt. In tweede plaats mag ook verwacht worden, dat moeten wij ook verwachten, dat ze capabel zijn, dat ze in staat zijn dus om te begrijpen wat erin staat. Want ze zijn daartoe bekwaam gemaakt. We hebben immers als gelovigen de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. 1 Korinthe 2. En iemand die geest ontvangen heeft, wedergeboren is, kortom iemand die een gelovig is, moet dus in staat geacht worden die brieven te begrijpen, al is het misschien wat moeilijk. Maar iemand die ongelovig is, zal het niet kunnen begrijpen. En zal het dikwijls ook afdoen als wartaal. Zal niet begrijpen waar het over gaat. Brief dus, deze brief dus, net als de andere, geschreven aan gelovigen die geroepenen worden genoemd, omdat ze geroepen zijn tot het koninkrijk en zelfs in zekere zin tot de troon, omdat gelovigen geacht worden met Christus te heersen. Maar in ieder geval geroepenen, daar staat ook dat ze door God de Vader geheiligd zijn. Dat vind ik ook zo aardig dat dat erbij staat. Dat vind ik zo'n bemoedigend woord, weet u dat? Hier staat dat geroepenen door God, de Vader, geheiligd zijn. Geroepenen zijn dus door God geheiligd. Waarom wordt God hier ook Vader genoemd? Even iets moeilijks, hè? Het is niet moeilijk, hoor. Precies, omdat we geroepen zijn tot zoonschap. En bovendien, omdat de algemene betekenis van het begrip Vader is, dat hij de gever is. van waar krijgen wij onze heiligheid? Van iemand die dus per definitie onze vader is. Nou, we krijgen het van God, want God is heilig. En God heet dus vader zodra hij wat geeft. Dat wil zeggen, God wordt in de Bijbel beschreven als vader als het erom gaat dat hij iets geeft. Als God oordeelt, wordt hij nooit vader genoemd. Hooguit rechter, maar nooit vader. Maar de God, die ons God, onze God en vader is onze God die ons wat geeft. En wat geeft hij ons? Heiligheid staat hier. Let wel, dat wij geheiligd moeten worden, dat weet langzamerhand iedereen. Daar hoef ik ook geen moeite te doen om u dat voor te houden, dat doen anderen wel. Wij moeten allemaal geheiligd worden, weet u wel, hè? Dat weet u toch. Hè? De vraag is alleen, door wie? En daar moet ik wel wat moeite voor doen om dat bekend te krijgen. Wij moeten namelijk niet geheiligd worden door onszelf, maar wij worden geheiligd door God, die onze Vader is. En onze Vader, onze hemelse Vader, die een heilig God is, is degene die ons als zijn kinderen heiligt. Dat doen wij niet zelf, integendeel. Nou, voor zover we wat doen moeten, want sommigen willen per se wat doen. Wel, voor zover we wat doen moeten, moeten we ons aan die heiligheid overgeven. Dat wil zeggen, moeten we ons laten heiligen door die Heer. En daar ontstaat het probleem. Want waar mensen zichzelf willen heiligen, zullen ze het nooit toelaten dat een ander het doet. Nee, ik zeg het wat scherp, maar dan hoop ik maar dat het duidelijk is, hè? Je mag me rustig kwalijk nemen dat ik de dingen te scherp zeg. Maar dan heb ik in ieder geval daaruit begrepen dat u het begrijpt, hè? Ja. Zolang we onszelf willen heiligen, laten wij ons niet heiligen door de Heer. Maar waar wij onszelf heiligen opgeven, daar zijn we gereed om die heiligheid van God zelf te ontvangen en om daaruit te leven. Afgezien daarvan, want nou hebben we het over praktische dingen, maar afgezien daarvan is het ook een volstrekt theoretisch of leerstellige waarheid dat hoe wij onszelf ook zien, wie wij ook, nee, die wie ook zijn moet ik niet zeggen, maar hoe wij ook leven, wij zijn geheiligd in Christus. Niet voor onszelf, niet naar onze broeders en zusters toe, niet naar het oordeel van de bekende buren, dat weet u langzamerhand, maar naar het oordeel Gods. God ziet ons in Christus en daarom zijn we in Christus heilig en rechtvaardig. En want Christus is ons geworden rechtvaardigheid Gods. En nog een heleboel dingen meer heb ik wel eens gelezen. Ik kan het zo gauw niet vinden. Dat was in 1 Korinthe 1, hè? Christus namelijk die ons geworden is wijsheid van God. 1 Korinthe 1 vers 30. Christus Jezus die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking. Christus is onze heiligmaking. En dat uit God, want dat staat er in vers 30 van 1 Korinthe 1. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. Dat wil zeggen, het initiatief ging uit van God zelf. God zelf is de oorzaak ervan. Uit hem zijt gij in Christus Jezus. En die Christus Jezus in wie wij door God of uit God zijn, die Christus Jezus is ons geworden wijsheid van God, goddelijke wijsheid dus. Maar bovendien, apart vermeld, rechtvaardigheid, want onze rechtvaardigheid is niet de onze, maar is die van Christus. En wij zijn heilig. Want onze heiligmaking is niet uit onszelf, maar eveneens uit Christus of in Christus. En hetzelfde geldt ook voor onze verlossing. Toekomende verlossing is kennelijk bedoeld, hier in 1 Korinthe 1 vers 30. Maar daar gaat het nou verder niet om. Je gedachte maar oppakt dat heiligheid niet iets is waar je aan bouwt, wat je kunt tot stand brengen, maar dat het is wat wij van God in Christus ontvangen. Wij werken er niet aan, wij geloven erin. Ja, daarna komt er nog wat. Maar dat hou ik ook angstvallig nu voor me. Anders dan heb je altijd weer mensen die door elkaar roeren. Nee, zag dat is netjes. Er zijn mensen die denken dat je heilig moet leven om heilig te worden. Maar de Bijbelse waarheid is dat je heilig bent. En daarom word je verondersteld heilig te leven. Heel subtiel verschil. Dat wil zeggen in woorden, je schrijft het bijna gelijk, maar het is totaal het omgekeerde. Wij zijn heilig, daarom worden we geacht heilig te leven. en niet andersom. Maar dat geldt voor al die dingen die we ontvangen hebben. Wij hebben het en daarom zijn wij het. En we worden daarom geacht dien overeenkomstig te leven. Ben ik weer terecht bij die tekst die me steeds al door de gedachten schiet uit Efeze 4 vers 1. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods, hè, enzovoorts. Nee, niet, die tekst bedoel ik niet. Ik bid u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt, die bedoel ik, Efeze 4 vers 1, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zult worden. Dat staat er niet, hè? Nee, wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Niet opdat gij geroepen zult worden, maar juist omdat gij al geroepen zijt. En we worden verondersteld daaruit te leven, maar je kunt er alleen uitleven als je die dingen eerst kent en gelooft, aanvaard hebt. Niet omdat je ze ervaart, maar omdat je ze gezien hebt, gelezen hebt in het woord van God. Dan moet je mee beginnen met dat te accepteren. Pas daarna zal het een uitwerking hebben in de praktische levenswandel, maar dat hoef ik u niet te vertellen dat dat moet, want dat komt vanzelf. Nou ja, vanzelf. Maar in ieder geval niet omdat iemand het gezegd heeft dat het moet. Nee, vanzelf gaat het ook niet. Maar het vloeit hieruit voort, daar gaat het om. En als je die waarheid niet kent, als je niet weet dat je heilig bent, zul je nooit heilig leven. Nou, geldt voor al deze dingen. Ik moet ook denken aan die tekst. Ik geloof dat het Efeze is. Ik zal proberen hem op te zoeken. Efeze 5. Waar gesproken wordt in vers 5 van Efeze 5. Maar staat, want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus. Namelijk van God, dat koninkrijk. Vers 6 dan. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen, dat hoereerder, onreine zijn, gierigaard zijn enzovoorts, hè, om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zijn wij dat dan niet? Hoereerders, onreinen, gierigaards. Zal ik het eens sterk zeggen? Ik bedoel niemand persoonlijk uiteraard, mezelf in de laatste plaats uiteraard ook nog. Hè? Maar hoewel wij hoereren, zijn wij geen hoereerders. Hoewel wij onrein wandelen, dikwijls. Nee, u niet. Nu hoef je niet persoonlijk aangesproken te voelen. Over die mensen die alles op zichzelf betrekken. Nou goed. Hoewel wij onrein wandelen, dikwijls, zijn wij geen onreinen. Of, met een woord wat hier dan niet gebruikt wordt, hoewel wij zondigen, zijn wij geen zondaars. En dus staat er ook, zo zij dan hun medegenoten niet. Omdat wij geen onreinen zijn, zouden wij ook niet onrein moeten wandelen. Heb je dat? Want wij zijn het niet. En hoewel wij hoereren, zijn wij geen hoereerders. En daarom moet je ook niet de dingen doen die hoereerders doen. Heb je het belangrijke verschil tussen wat wij zijn en hoe wij ons gedragen? Er zijn twee dingen namelijk. In ieder geval bij mensen. Ja, er is een groot verschil tussen wat mensen zijn, of wie ze zijn, of wat ze zijn, en hoe zij zich gedragen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En bij de gelovigen is dat zeker zo. Omdat van God uitgezien zij kinderen God zijn en dus zijn zij geen zondaren, geen hoereerders, geen onrechtvaardigen, geen gierigaards enzovoorts. Zij doen dikwijls wel alsof, dat is hun fout, maar zij zijn het niet. En dat is het verschil. Want we zijn geroepenen, we zijn kinderen Gods en geroepen tot zoonschap in elk geval en daar leven wij uit. En wij zijn heilig en rechtvaardig in Christus. Dat blijft ook zo. De eenvoudige reden daarvoor heb ik zo vaak genoemd en ik blijf hem herhalen omdat ik hem zo fundamenteel en logisch vind. De reden daarvoor is dat we heilig en rechtvaardig geworden zijn niet op grond van onze werken, zodat ook niet op grond van onze werken wij alsnog onheilig en onrechtvaardig kunnen worden. Toch? Als wij niet door onze werken, maar door God en in Christus gereinigd zijn, kunnen we niet door eigen werken weer onrein worden. Want als van eigen werken afhing, waren we nooit gereinigd. Dat is ook de grote reden waarom een wedergeboren mens nooit meer verloren kan gaan. Niet door mijn werk ben ik verlost geworden, zingen we dan. Het was alleen het werk van Gods genade, dat is waar, hè? Maar niet door mijn werk, zodat ik door mijn werk ook niet alsnog verloren kan gaan. Ik kan door mijn werken het werk van God toch niet afbreken nadat het eenmaal tot stand gebracht is. Er zijn mensen die denken zo hoogmoedig over zichzelf, neem me niet kwalijk dat ik dat nou zo zeg. Samenvattend, hè, en scherp. Maar er zijn mensen die denken zo hoogmoedig over zichzelf, ze denken dat ze zelf in staat zijn om het werk wat God volbracht heeft in Christus alsnog te niet te doen. En ze leren dus, dat als ze nou maar goed genoeg hun best doen, gaan ze vanzelf alsnog verloren. Nee, dat denken sommigen. Ja, dan zou je gedacht zijn hoeveel dat er zijn die dat denken. Ja, ja, dat is niet zomaar wat hoor. Nee, maar het gaat er juist om dat we leren zien het verschil tussen hoe wij uiterlijk misschien, hopelijk niet, maar hoe wij uiterlijk misschien leven en dat wat we innerlijk in elk geval naar de geest in Christus geworden zijn. En dat laatste, dat is de Bijbelse boodschap. Dat we in Christus zijn, heilig en rechtvaardig en verlost en kinderen Gods, enzovoorts. Het eeuwig leven ontvangend, enzovoorts. En daar leven we uit. De oproep tot een, laten we zeggen, godzalige levenswandel, om dat woord er maar te gebruiken, die wordt niet gedaan aan ongelovigen, maar wordt gedaan aan gelovigen, zij die al kinderen God zijn. Opdat ze zouden leven in overeenstemming met wat zij in wezen zijn. En niet andersom, niet ze moeten leven opdat ze zullen worden wat hen wordt voorgehouden. Want dat kan nooit. Dat doen ze alleen in het circus, maar dat heb ik u wel eens verteld. Nee, dan leren ze beestenkunstjes. Dan leren ze een kat blaffen en dat soort dingen. Ik meen dat het die van André van Duin was, maar dat stond in de Telegraaf. Dus dat, nou goed, dat is het. Nou, dan gaan we dus weer naar Judas. Dus geschreven aan de geroepenen. Dus als u een gelovige bent, dan bent u een geroepene. Aan de geroepenen die door God en de Vader geheiligd zijn. Er staat niet geheiligd worden, hoewel het niet eens onjuist zou zijn. Maar er staat er niet. Er staat die door God de Vader geheiligd zijn. Het is al gebeurd, zij rusten daarin. En door Jezus Christus bewaard. Ziet u wat hier staat? Aan het begin van deze brief, het is heel belangrijk om het te zien. Er staat namelijk dat deze gelovigen, deze geroepenen, door Jezus Christus bewaard worden. Of door God de Vader en door middel van Jezus Christus. Dat doet er nou niet toe. Maar het gaat erom dat die gelovigen bewaard worden. Dat is hetzelfde als wat we lezen, en wat ik al geciteerd heb trouwens, in 1 Petrus 1. Waar staat dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En daarna staat er ook dat wij inderdaad bewaard worden voor die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar de gedachte daarbij is dat alle wedergeborenen bewaard worden. Dat moet ook wel natuurlijk. Nee, anders zou het er ook niet staan. Als het niet nodig was, zou het er niet staan. Maar het staat er, omdat het nodig is dat een gelovige bewaard wordt. En alle gelovigen weten dat. Want als ze naar zichzelf kijken, naar zijn eigen omstandigheden, als ze voor de bekende spiegel staan, heb je dat ding nog eigenlijk? Of heb je hem inmiddels al die spiegel? Nou goed, nou laat maar. Nee, die waar we het altijd over hebben. Nou goed. Maar er staan ze voor de spiegel. En als wij voor de spiegel onszelf zien, dan hebben wij de indruk dat er nogal wat nodig is om ons te bewaren voor alles wat op ons afkomt. Heb ik tenminste altijd. Dat zal mijn spiegel liggen, maar dat is ook zo. Maar daarom krijgen we ook die Bijbelse boodschap mee, dat die Heer ons daadwerkelijk bewaart. Zie, dat is wat ik zoek in 1 Petrus, want daar stond dat. Dat wil zeggen dat er allerlei vijandelijke machten zijn waartegen de gelovigen bewaard moeten worden. Maar er staat niet zorg dat je jezelf bewaart, hoewel dat ergens staat in een ander verband. Dus dat hoef ik nou niet aan te halen. Hier staat dat de gelovige bewaard wordt. En dan staat er dus 1 Petrus 1, vers 3. Gelooft zij de God en Vader, want hij heet Vader omdat hij iets tot stand gebracht heeft, iets gegeven heeft, eeuwig leven. Dat doen vaders gewoonlijk, hè? Leven voortbrengen. Staat hier ook. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, hè, die in overeenstemming met zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, niet zal wederbaren, maar heeft wedergeboren. Dat wil zeggen, het is al gebeurd in het verleden en het is nog steeds zo. Heeft, is tegenwoordige tijd, heeft wedergeboren. Dat wil zeggen, het is in het verleden gebeurd, maar het heeft zijn uitwerking nog steeds. Dat blijft ook zo. Hij heeft ons wedergeboren met een bepaald doel, naar een toekomst toe, want er staat dan tot. Hij heeft ons wedergeboren tot levende hoop. Hoop doet leven. Nou, wij hebben een levende hoop, toekomstverwachting, namelijk die toekomstverwachting van die erfenis die in vers 4 staat. Hij heeft ons namelijk wedergeboren tot een levende hoop. De eerste vraag is, hoe heeft hij dat gedaan? En de tweede vraag is, waartoe? Tot wat? Hè? Tot wat heeft hij dat gedaan? Maar eerst staat er, hoe namelijk? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft hij ons wedergeboren. En wat was dan het doel? Wat is dan die levende hoop? Dat staat in het volgende vers, namelijk tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. De eerste keer dat ik het in één keer goed uitspreek. Maar het was je al opgevallen, zie ik. Ja. Dat komt omdat ik het meestal uit het hoofd doe. Dat is moeilijker. Ja. Maar inderdaad, hij heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus tot een levende hoop. Oftewel, vers 4, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. En wie zijn die u? Want dan wordt de erfenis bewaard, maar ik zeg altijd maar, wat heb je aan een erfenis die bewaard wordt als die zelf niet bewaard wordt? Ja, maar staat het, let maar op, er staat, die erfenis die in de hemel bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt. Waarom aan het eind van vers 4 een punt staat, is mij nooit duidelijk geworden. Want er had een komma moeten staan, namelijk u. Is er bij u een komma? Wel, zie je wel. Ik heb een statenvertaling met littekens. Nou weet ik ineens waarom die jongen heet een zet duiveltje. Dat weet je toch, het zetduiveltje heeft toegeslagen. Bij mij staat een punt, maar het is fout. Gooi de dingen door elkaar. Er staat namelijk, de erfenis die in de hemel bewaard wordt voor, en de vraag is voor wie? En de antwoord is, u. De erfenis wordt bewaard voor u die in de kracht Gods bewaard wordt. Zodat de erfenis en de erfgenaam bewaard worden. Beiden. Vers 3 zegt dat, of vers 4 zegt dat de erfenis bewaard wordt. Vers 5 zegt dat de erfgenaam bewaard wordt. Namelijk u die in de kracht Gods bewaard wordt. Door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u nu verheugt enzovoorts. En de gedachte is dan inderdaad dat God ons heeft wedergeboren. Opdat wij die erfenis die beloofd is zouden ontvangen. De erfenis is hier niet. Nee, die zien we niet. De vraag is, waar is hij dan? En het antwoord is in de hemel, die wordt daar bewaard. En de gelovige zal die erfenis ontvangen. Dat is zeker, omdat de gelovige zelf ook bewaard wordt. En net zo zeker als de erfenis bewaard wordt, wordt de gelovige bewaard voor die erfenis. Die twee dingen komen dus bij elkaar. Dat loopt absoluut niet fout. Staat hier. Kan een gelovige dus alsnog verloren gaan? Kan hij zijn eeuwig leven kwijtraken? Bedoelde ik dus te vragen. Het antwoord is met geen mogelijkheid. Hij heeft niks gedaan om het te krijgen. En al beweegt die hemel en aarde, wat hij niet kan, gelukkig, hij raakt het ook niet kwijt. Hij wordt bewaard. En dat is het uitgangspunt. Ik moet het goed begrijpen. Dat een boodschap als deze, deze Bijbelse boodschap uiteraard, een boodschap is die de mens niet aan het werk zet, of de gelovige aan het werk zet. Hij geeft hem rust. De ellende is dat zoveel gelovigen hebben geen rust. Dat is een merkwaardige zaak eigenlijk. Omdat de Heer zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Maar ze hebben geen rust. Ze komen daarna tot hun, tot iemand die ze tot voorganger benoemd hebben. Nou ja, ja, dat kan zo wel. Voor iemand die ze tot voorganger hebben uitgeroepen. Of u daarom gevraagd heeft of niet, heeft er niks mee te maken. En zeggen, voorganger, ik heb geen rust. En wat zegt de voorganger? Die zegt, doe maar dit of doe maar dat. Ja, daar krijg je geen rust mee. Krijg je alleen nog maar drukker mee. Dat werkt helemaal niet. Hè? De boodschap zou moeten zijn, houd er nou in vredesnaam eens een keer mee op. Want het leidt toch tot niks. Want de Bijbelse boodschap is dat de gelovige ingaat, of ingegaan is, in de rust. En de rust betekent dat hij opgehouden heeft om te werken, om daar wat mee te verdienen. Ik definieer nu meteen het Bijbelse begrip, hè. Rust is, rust veronderstelt het gestopt zijn met werken, dat betekent de term eigenlijk, het ophouden met werken. Weet u wel, op de zevende dag heeft God gerust van zijn werken die hij gedaan had. Dat wil zeggen, hij hield met dat werk op wat hij in die zes dagen gedaan had. Dat betekende, hè? Hij hield ermee op. Waar er nog bij komt, dat het begrip werk in de Bijbel wordt uitgelegd niet als een bezig zijn, maar als een bezig zijn om wat te verdienen. Bezig zijn om er beter van te worden. Nee, dat staat in Romeinen. Ja, als je wat moet doen om genade te ontvangen, is de genade geen genade meer, staat er. En als je het uit genade krijgt, maar je moet er wel voor werken, is werk geen werk meer. Want werk is alleen werk als je er wat voor krijgt. Dat is werk in de Bijbelse betekenis van het woord. Dus er is niks fout met ergens mee bezig zijn, integendeel. Maar het is fout wanneer we ergens mee bezig zijn in de hoop daar beter van te worden. Want daar worden wij niet beter van, wij worden alleen beter van de genade God. En de rust, de onrust, de spanning, de stress waarin een mens en speciale gelovige terechtkomt, die ontstaat doordat hij bezig is om wat te verdienen. En in de prediking wordt dat maar al te zeer benadrukt. Men moet zus, men moet zo, anders komt men er niet. Nee, en niet altijd is dat even duidelijk. Kijk, als men de genade verwerpt en zegt, we moeten uit de werkende wet gerechtvaardigd worden, herkennen wij ongetwijfeld dat allemaal meteen en lachen zulke mensen uit, hopelijk. Nee, dat komt hard over, maar dat is natuurlijk dwaasheid. Dat is zo'n onbijbelse gedachtegang, hè? Dat is dwaas. Maar je moet oppassen, want er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar nou moeten we verder in een weg van verdere heiligmaking en van bepaalde dingen afleren en niet meer doen, enzovoort, niet fietsen op zondag, geeft niet veel, niemand heeft meer een fiets tegenwoordig. Maar het doet er nou niet toe. Behalve ik natuurlijk. Koga, ja inderdaad. Nou, ik moet u zeggen, ik rijd het beste op zondag. Dat is statistisch en met de computer bewezen. Dat is echt waar, een goede tip. Maar goed, dat even terzijde. Maar de mensen zeggen, we moeten allemaal dingen doen en laten om daar beter van te worden. En er zijn mensen die zijn allergisch voor het begrip doen en laten, omdat het werken veronderstelt. Die gaan zelfs zo ver en zeggen, nou moeten we allerlei dingen leren en afleren. Dat is geen werken, dacht men. Alleen het is tijdrovend, maar het is niet werken. Je moet allerlei dingen leren en afleren om dan beter te worden. Maar het is altijd volstrekt dezelfde redenering. Het is die van werk. Die van iets doen om door werken, door besteding van het leven, meer aangenaam te worden voor God. En dat kan niet. Want niet daardoor bereikt de gelovige wat de gelovige heeft ontvangen. Alles wat God te geven heeft, want er staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Daar kan niks aan toegevoegd worden. Wij kunnen daaruit leven, maar dat is een ander verhaal. Maar niet zozeer om er beter van te worden. Bovendien, als het met die opzet gebeurt, dan leidt het zeker tot niks. Zo werkt het namelijk niet. Een andere waarheid, maar die ligt een hele stap verder, is dat de Heer zijn werken in ons volbrengt, en dat de Heer wel degelijk bezig is met wat te doen, waarbij hij ons inschakelt, waarin wij door zijn genade betrokken kunnen zijn of worden of raken. Zo denk ik er meestal over. Hè? Wij raken daarin betrokken op een of andere wijze. Maar dat gebeurt dan toch niet, hopelijk, opdat wij er zelf beter van zouden worden. Wij worden er niet slechter van, hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar zodra het op werken gaat lijken, zit het wel verkeerd. Wij dragen niks bij aan die zaligheid. Die zaligheid ligt namelijk vast in Christus. Daar gaat het om. En hij is degene die ons dan ook bewaart voor de erfenis die hij ook bewaart. En vanuit die positie van rust, vanuit de positie dat niks meer hoeft, zijn we vrij om de tijd die ons nog rest hier in dit lichaam zo aangenaam mogelijk te besteden. En ik hoop dat u begrijpt dat dat in de eerste plaats inhoudt dat wij onze tijd inderdaad stellen in dienst van hem die ons deze rust en deze vrijheid gegeven heeft. Ja, ik zoek even naar een Bijbels voorbeeld, maar wat me nou te binnen schiet is alleen dat uit, of in de eerste plaats dat uit Romeinen 7, maar misschien begrijpt niet iedereen dat. Dat is het voorbeeld van Israël was door de wet aan de man, aan de Heer dus, gebonden zolang het tijd de man leefde. Onder de wet dus. Maar de man is gestorven, zodat Israël nu vrij is van de wet, vrij van de wet des man. En wat doet ze nou met dat vrije leven, is de bedoeling? Dienen degene die uit de dood is opgestaan. Toch de Heer dienen dus. Dat gebeurde onder het oude verbond als het goed was ook. Dat gebeurt onder het nieuwe ook, maar onder het oude omdat het moest en omdat er anders niet te leven viel. In slavernij dus. En onder het nieuwe gebeurt het in alle goedwillendheid, heet dat ook, en in alle vrijheid. En met heel het hart. Niet omdat het moet, maar omdat men de genade heeft ontvangen om dat te kunnen en te mogen doen. Zodat inderdaad de woorden van de gelovigen een beetje overeenstemmen met die van... Dan moet ik het netjes zeggen, anders krijg ik weer ruzie met de Oranjevereniging. Juist. Met onze koningin. Die zei geloof ik, wie ben ik dat ik dit mag doen? Nou, wij als gelovigen hebben nog veel meer reden om dat te zeggen. Wie zijn wij dat we deze dingen mogen doen? Uit genade, niet omdat het moet. Niet uit dwang, zo schrijft Petrus dat geloof ik ook. Hè? Niet uit dwang, dat is 1 Petrus. Maar inderdaad. Met het hart, omdat dat eigenlijk, het klinkt wel beroerd, maar omdat het eigenlijk onze liefhebberij is. Dat is een wat zwak woord, liefhebberij. Maar dat is onze liefde voor de Heer. En onze Heer heeft ons vrijgemaakt opdat wij hem zouden kunnen dienen. Niet opdat wij daar beter van zouden worden, hoewel het een vanzelfsprekende zaak is dat we er niet slechter van worden. Nee, beter worden we ervan, maar ik hou er niet van dat zomaar te zeggen. He? Maar gewoon omdat ons hart ons dat ingeeft om dat te doen.
Het is niet zo omdat het gemeenschap.
Natuurlijk, Israël had na de dood van de Heer Jezus en na de prediking daarvan moeten roepen in overeenstemming met Romeinen 7. Ha, fijn, nu kunnen we de Messias, nu kunnen we onze Heer dienen in alle vrijheid, niet gebonden onder de wet. Maar nou, zoals ons hart het ingeeft, want in onze harten zijn de woorden Gods geschreven, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen. Want dat is nieuw verbond immers. En als wij de Heer dienen in ons leven, moet dat niet zijn omdat wij er beter van moeten worden of omdat de Heer dat van ons eist. Nee, vraagt, maar in de sterke betekenis, hè, eist, helemaal niet. Maar het zou moeten zijn omdat wij niets liever zouden willen dan onze leven stellen tot levende heilige goden welbehagelijke offeranden. Niet omdat wij er beter van worden, hoewel we er beter van worden. Nee, anders zegt hij weer dat ik dat niet gezegd heb. Het meeste heb ik niet gezegd. Maar opdat hij er beter van zou worden. Opdat hij ervan gediend zou zijn. Als we hem erkennen als onze Heer. En als onze schepper. Ik denk eigenlijk als onze herschepper. Vanwege de betere geboorte. Hè, dan zou het toch de hoogste vervulling daarvan zijn. Dat wij onze leven stellen in zijn dienst. Dat zijn wat zware woorden. Dat weet ik wel. Maar bedoelen ze heel in het algemeen? Dat waar wij de mogelijkheid krijgen om uitdrukking te geven aan onze liefde voor de Heer, dat wij dat dan ook daadwerkelijk zullen doen. Maar niet omdat iemand gezegd heeft dat het moest. Je hoeft toch iemand niet te vertellen hoe hij moet liefhebben. Je hoeft hem gelovig ook niet te vertellen hoe hij zijn Heer moet liefhebben. Zo van het moet, want de Heer zegt dat het moet. Want je moet 1, 2, 3 en daar staat het allemaal enzovoorts. En als je dat niet doet, kom je er niet. Daar heeft het immers altijd aan ontbroken. Aan dat de mens dat niet kon. Het punt is juist dat God zijn leven gegeven heeft in de gelovigen. Opdat die geloven met hem verbonden zou zijn. In gemeenschap met hem zou zijn. En op grond daarvan ook in gemeenschap met hem zou leven. Heb je nou het verschil? De gelovige is in gemeenschap met hem. En de bedoeling is dat hij daar ook in zijn praktische levenswandel uitdrukking aangeeft. Maar niet om zijn behoudenis vast te houden of iets dergelijks. Maar integendeel, als de uitwerking van wat hij ontvangen heeft. En de uitgangspunt daarbij is, de basis daarbij is uiteraard, dat de gelovige rust heeft ontvangen. Hij is in de rust, dat blijft hij ook altijd. Hij moet niks. Ik weet wel, er zijn er die ook deze Bijbelse leer misbruiken en meteen omdraaien en zeggen, nou, dan doe ik ook maar niks ook. Dan zit er ook ergens wat mis. Dan zit er eigenlijk, jawel, dan is er eigenlijk niet helemaal in orde. Maar het doet geen afbreuk aan iemands behoudenis of wat dan ook. Hij wordt er niet iemand anders van of iets anders van. Hij blijft dezelfde gerechtvaardigde zondaar. Dat wil zeggen, zondaar was hij, maar hij is nu gerechtvaardigd voor God. Dat blijft hij ook altijd, want hij wordt bewaard. En ik ga er nu uitgebreid op in. Nou ja, in de eerste plaats, omdat ik denk dat het nodig is. Laat ik het maar zo zeggen dan. Maar bovendien ook, omdat deze brief van Judas zoveel aandacht geeft aan die goddelozen, die hier maar genoemd worden. He? En we moeten niet denken dat hier dit verhaal verteld wordt aan gelovigen, opdat ze niet zouden zijn als alles wat hier beschreven staat, want dat is niet zo. Integendeel, hier staat niet: zorg dat je niet zondigt, zorg dat je niet hoort tot die lui die de genade onder God veranderen in ontuchtigheid, of zorg dat je niet hoort tot die lui die hun eigen woonsteden verlaten hebben, of die ander vlees zijn nagegaan, of die de weg van Kain gegaan zijn, of het loon van Balaam, ik noem maar even wat het allemaal staat, hè, om die namen even te noemen. Dat staat er niet. Nee, wij worden gewaarschuwd voor diegenen die dat wel doen. Dit doet namelijk de wereld, dat doen ongelovigen. En in deze brief van Judas, zeg het nog een keer, in deze brief van Judas worden deze dingen niet toegeschreven aan de gelovigen, want van de gelovigen staat: zij worden bewaard, staat dan in het begin, in de aanhef van de brief. En terwijl wij bewaard worden, worden wij gewaarschuwd voor dat wat van de andere kant op ons afkomt. En het blijkt altijd weer, dat is ook het tragiek van wat we dan maar aanduiden als de kerkgeschiedenis, het blijkt altijd weer dat menselijke redeneringen, de redeneringen van de eerste beginselen van de wereld, hun intrede doen in wat we dan ook maar met grote woorden noemen de theologie. En, of laten we zeggen, dan gewoon in het denken van de gelovigen, waardoor dus gewoon menselijke gedachten, wereldlijke denkwijzen alsnog worden geïntroduceerd in het leven en denken, dus in de levenswandel van de gelovigen, waardoor gelovigen bij nader inzien toch weer net zo gaan leven als dat de wereld dat doet, en dat is niet de bedoeling. En hier in Judas worden ze uitdrukkelijk uit elkaar gehouden. Er zijn twee categorieën. Aan de ene kant de wereld, die zinloze wereld, waarin zoveel krachten actief zijn, we hebben dat trouwens gelezen, terwijl wij als gelovigen leven in de rust, omdat we uit deze wereld getrokken zijn, en voor zover krachten in ons actief zijn, zijn het die krachten waardoor wij bewaard worden en waardoor de Heer met zijn geest in ons werkt. Want dat is de gedachte, en dat is niet alleen onze bedeling zo, maar dat is gewoon de gemene zaligheid. Dat is in de toekomende bedelingen net zo goed het geval. En dan eigenlijk nog veel meer het geval, maar goed, daar moet ik maar even bij laden. Er staat dan terug in vers 1 dat deze gelovigen geheiligd zijn door God de Vader en ze worden door Jezus Christus bewaard. Dat doen ze allemaal niet zelf. Dus dit zijn geen oproepen om iets te doen. En als het een oproep is, is het een oproep om de Heer te danken voor datgene wat hij ons gegeven heeft. Daarom kan er ook zo mooi staan in vers 2. Barmhartigheid, wat een synoniem is voor genade. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd, worden u vermenigvuldigd. Er staat niet: zorg dat je barmhartigheid en vrede en liefde vermenigvuldigt. Het is geen opdracht, maar het is een wens. Het is eigenlijk aanvoegende wijs, dat is een wat moeilijke vorm. Wij kennen die niet zo goed meer. Maar het kan betekenen dat het zal gebeuren. Het kan ook betekenen... Nee, het kan betekenen dat het zou moeten gebeuren, dat is een wens dan, maar het kan ook betekenen dat het gebeurt, zonder dat men er wat aan doet. Het is nou eenmaal zo. En dat laatste is ongetwijfeld de betekenis van deze uitdrukking. Want barmhartigheid en vrede en liefde worden aan ons ook inderdaad vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, vermenigvuldigen staat gewoon voor meer worden, het is niet een rekenkundige term in het algemeen. Maar dit is de term voor iets wat steeds maar groter wordt, wat groeit. En voor zover, daar gaan we weer op, voor zover er in de gelovigen wat groeit, is het barmhartigheid en vrede en liefde. Maar niet zijn werken of iets dergelijks. Hij wordt niet meer waard. Of zo. Nee, integendeel, hij leeft steeds meer uit de zegeningen die de Heer hem geeft, zodat in die zin je eigenlijk zou kunnen zeggen, wordt steeds minder waard. Kun je met hetzelfde gemak eruit concluderen. De genade Gods aan ons wordt groter. De liefde Gods aan ons wordt groter. De vrede Gods aan ons wordt groter. Want we zullen steeds meer leren als gelovigen uit zijn genade en uit zijn liefde te leven. En bovendien natuurlijk in zijn vrede. Dat wat een gelovige moet leren. En naarmate hij dat leert, wordt dit aan hem vermenigvuldigd. Aan hem. Het wordt, nog een keer, het wordt niet vermenigvuldigd. Het wordt aan u vermenigvuldigd. Dat wil zeggen, de liefde Gods wordt niet groter. De genade Gods of de barmhartigheid Gods wordt niet groter. De vrede Gods wordt niet groter, want God groeit überhaupt niet. Nee, het wordt aan ons groter. Dat wil zeggen, in onze opvattingen en in ons leven wordt het groter. Het krijgt een grotere invloed. Wij denken er ook steeds groter over, naarmate wij er meer van leren verstaan. Maar het wordt niet groter. En hetzelfde geldt voor al die zegeningen uit bijvoorbeeld Efeze 1. Wij zijn gezegend met elke zegening, elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Het worden er niet meer. Wij leren ze beter kennen. Wel, misschien leren we ze alsnog kennen. Misschien kennen we ze helemaal niet. Maar hoewel we ze niet kennen, hebben we er wel deel aan. Ze kunnen in onze opvattingen groter worden. Ze kunnen in ons leven een belangrijke rol gaan spelen, omdat ze in onze gedachten groter worden. En dus in ons geloof, want ik zeg wel gedachten en opvatting, ik bedoel natuurlijk gewoon geloof, hè. Naarmate we ze meer ons eigen maken, worden ze groter aan ons. En desnoods in ons, maar ze worden niet groter. Want objectief bezien zijn ze niet aan ontwikkeling onderhevig, want zoals ik de laatste maanden nog eens gezegd heb, ontwikkeling, groei, dat is een kenmerk van de oude schepping, niet van de nieuwe. Nee, want groei is ook bewegelijkheid en vergankelijkheid, verandering is het ook. Dat zijn dingen die horen niet thuis in de nieuwe, dat zijn kenmerken van de oude. En ons oude menselijke denken veronderstelt dat deze begrippen ook in een nieuwe schepping een rol spelen en dat is niet waar. Want uiteindelijk is het zo, ten diepste bedoel ik, is het zo, dat groei de werking is van zuurdeesem. Wat is er verkeerd aan zuurdeesem? Wat is er mee mis? Dat het groeit, dat het zwelt. Ik geloof het nooit, maar ik ben 12 ambachten, 13 ongelukken, uiteindelijk ben ik dus evangelist geworden. Nee, dat heb je waarschijnlijk al van een ander gehoord, dus dat wil ik nu nog. Ik ben dus ook kruidenier geweest, enige jaren. Daar heb ik wat merken geleerd enzovoort. Daar kan ik heel geleerd over doen. Maar ik weet wel, als conserveblik bol stond, dan kon je het beter niet verkopen. Wij deden het liever wel, maar... Nou, laat maar zitten. Nee, we hadden instructie om dat niet te doen. Het was bij de Centra, het is nu Centrum geworden hier. Dus dan goed. Er zit toch wel een aardige lijn in, hè? Ja, het zijn levensmiddelen ook. Het is bijzonder goed geconserveerd. Maar goed, bol is het ook trouwens, maar het zwelt niet. Daar gaat het maar om. Nou goed, als dingen die zwellen zijn namelijk bedorven, zijn aan de dood onderhevig. Groei is er niet in de geestelijke dingen. Een mens kan toenemen in wat wij dan noemen zogenaamd geestelijke groei. Ik weet niet eens of dat een Bijbelse term is, geloof ik niet hoor. Maar dat betekent niet dat die geest groeit of zoiets. Het betekent dat wij een beter begrip krijgen van de geestelijke dingen. En daar bedoel ik mee dat die geestelijke dingen een grotere plaats in ons leven gaan innemen. Maar als je de verkeerde termen gebruikt, dan trekken mensen daaruit dikwijls de verkeerde conclusies. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Zodat u hopelijk begrijpt dat als wij wedergeboren zijn, dan zijn wij volmaakt in Christus. Dan zijn wij gevuld en hebben wij het einddoel bereikt. Dat is de gedachte. En wij dienen te leren dat dat zo is. En als we geleerd hebben, en laat ik het anders zeggen, voor zover wij geleerd hebben dat wij dat einddoel bereikt hebben, voor zover wij dat geleerd hebben, zullen we daaruit ook leven. En daaruit ontstaat een levenswandel die voortkomt uit de rust die wij in Christus gevonden hebben. Dat is een christelijke levenswandel. Nou, terug dan naar het vers. Barmhartigheid en vrede en liefde, zij u vermenigvuldigd of worden u vermenigvuldigd, maar in ieder geval zij vermenigvuldigd aan u, naar u toe. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, objectief wordt het niet vermenigvuldigd, want het kan niet groter worden. Maar de bedoeling is dat wij er meer begrip van krijgen dat het groter wordt in onze gedachten en dus in ons geloof. Ik heb al eerder gezegd, ook de afgelopen maanden, als er dan al wat groeit bij de gelovigen, dan, en ik zoek het in de Bijbel op, dat heb ik namelijk gedaan, dan blijkt geloof te groeien. Toenemen in geloof. En in synoniem, toenemen in kennis, dat kan niet anders, want als je het niet kent, kun je het niet geloven. Je moet er weet van hebben, bedoel ik, anders kun je het niet geloven. Dus men kan toenemen in kennis en geloof, maar dat is eigenlijk synoniem. Men kan toenemen in dat die dingen, deel van ons wezen worden. Maar objectief gezien is er geen enkele ontwikkeling, geen enkele groei. Het blijft wat er altijd al was. Ja, je kunt opwassen in de kennis en in de vrezen des Heren en dat soort dingen. Ja, die uitdrukking die heb ik allemaal nagezocht in de tijd. Ik heb ze u tot nog toe bespaard, maar als het echt nodig wordt, dan wil ik ze met u nog wel eens doornemen. Groei is groei in geloof. Daar zal men in moeten toenemen. Nou. Natuurlijk, dat is niet voor ons ter beoordeling. Bovendien, dat wil ik nog wel een keer zeggen, hoewel de meeste van u dat langzamerhand wel kunnen dromen, vrees ik. Er zijn maar twee dingen waaraan men iemands geestelijke groei, zijn groei in geloof kan afwegen. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar er zijn omstandigheden, ook van die in de Bijbel voorkomen, waarin het noodzakelijk lijkt dat het gebeurt. Want dan willen we graag wel weten, is iemand nou ongelovig of niet? Hoe weten we dat? Hij zegt van wel. Ha, fijn, bent u ook een kind van God? Ja, ja. Ja, dat zijn je gedachten wat men daaronder verstaat tegenwoordig. He? Waaraan herken je de gelovigen? Er zijn maar twee punten en het is eigenlijk hetzelfde. Maar het zijn in de Bijbel twee punten. Het ene is liefde voor het woord van God. Liefde voor de Bijbel. Nou, de meeste mensen doen zo. Als je met de Bijbel komt. He? Je kunt er over praten. Je kunt die boeken, die mag je desnoods nog uit de kast trekken hier. Maar als de Bijbel komt, dan komt er afwerend gebaar van daar kun je niks mee. En daar kan, of je kunt er alles mee, wat hetzelfde is natuurlijk. He? Als iemand zo komt, kun je niet ervan uitgaan dat hij een gelovig is. Hij gedraagt zich in ieder geval niet zo. Voor de rest blaad je dat bij de Heer. Maar als wij het moeten beoordelen, zouden we moeten zeggen nee, dat is hij niet. En de andere is dat hij liefde heeft voor het woord van God, dat is één. En de andere is dat hij de broeders, zijn medegelovigen, lief heeft. En dan komen er ook een heleboel met zo, precies het afwerende gebaar van onze lieve rare kostgangers, daar moet ik niks mee te maken hebben. Geef mij maar een bandje, dan ga ik lekker thuis zitten. Dan hoef ik ze allemaal niet te verdragen in het zaaltje bij jullie daar. Ik hoop die deze band ook horen, uiteraard. En? Geef niks, ze konden er nou toch niet meer bij. Maar als we zo doorgaan, vrees ik dat we binnenkort de hele inventaris buiten de deur moeten zetten. Maar dat even terzijde. Maar zo werkt het ook niet. Als men echt een gelovig is, heeft men liefde voor broeders en zusters. Dat betekent niks als het zulke lieve broeders en zusters zijn, die men lief heeft. Maar het betekent wel wat als die broeders en zusters zelf helemaal niet zo lief zijn. En daaraan herken je een gelovige dat hij liefde heeft voor niet zo lieve broeders en zusters.
Maar ik moet ook nog zeggen dat een zeker is een mede-erfgenaam. Daar heb je liefde voor.
Natuurlijk, waarom heb je ze lief? Niet om wat ze zijn, maar omdat je deelt in dezelfde positie, in dezelfde erfenis enzovoorts. Je bent namelijk met elkaar verbonden in Christus. Bovendien, als je echt een kind van God bent en deze geestelijke waarheden leert verstaan, zul je begrijpen dat je zelf ook nergens voor deugde en ook niet zo lief bent. En dat toch de Heer je zo lief gehad heeft dat hij je getrokken heeft uit deze duistere wereld enzovoort. Dat heeft hij met die andere niet zo lieve broeders en zusters ook gedaan. En niet zo lief is dan nog knap overdreven natuurlijk. He? Maar soms zijn ze zelfs verre van lief. Nee, dat wil ik wel zeggen, dat is zo. Maar goed, dat is de enige manier om een gelovige te herkennen aan zijn liefde voor het woord. En daarmee ook zijn liefde voor allen die een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Om dan eens een andere Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Maar hoe dan ook, barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Deze begrippen horen trouwens in het rijtje thuis. Ook van Galaat 5, van vers 21 was dat geloof ik. De vrucht van de geest is niet dat men zoveel weet van de Bijbel, omdat men zo hard gestudeerd heeft. Valt tegen, hè, broeder? Nou goed. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Want als je wel veel weet van de Bijbel aan gewoon kennis, intellectuele, verstandelijke kennis, en die liefde is er niet, en blijdschap, en vrede, liefde is altijd moeilijk te beoordelen, maar blijdschap, vrede, langmoedigheid kun je zo waarnemen, dat is helemaal geen probleem. Als dat er niet is, weet je wat iemand dan is? Dan is hij oedemisch, heet ze, ja, opgeblazen. Waterzuchtig heet dat in de Bijbel. Is hij gevuld met water, een beeld van het woord, maar het is wel ziekelijk. Omdat het water verwerkt moet worden. Als het water er alleen maar is en het werkt niet, brengt geen leven, dan is het alleen maar ballast. En dat was dat verhaal van die de genezing van die waterzuchtige man of zoiets. Hè? Lees die geschiedenis maar na, want dat is de betekenis daarvan. Fariseeën, vol met de wet enzovoort, weten alles van, kan je er alles over vertellen. Maar het is wel ziekelijk hoor. Als er geen liefde, blijdschap, vrede is, en dat heeft het woord of het water niet zijn normale werking gehad. Enzovoorts. Daar is geen circulatie, maar er is stilstand, toch? Alleen opslaan en bewaren. En dat is ziekelijk in plaats van dat het een uitdrukking zou zijn van geestelijk leven. Vergis u niet, het gaat niet om intellectuele kennis van de Heer of van zijn zegeningen. Het gaat erom dat wij die dingen die de Heer ons geopenbaard heeft niet alleen weten, maar bovendien en voor alles geloven, want dat zouden we eerst moeten doen, eerst geloven en daaruit leven. En dan zal blijken dat het woord van God ook in onze levens vrucht draagt. En die vrucht is niet intellectuele kennis, maar die vrucht is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoort. Ik ken het rijtje niet uit de hoofd. Nee, ik ben nog aan het oefenen. Oh, ja, om het uit het hoofd te leren. Ja, goed. Maar dat zijn de kenmerken van geestelijk leven. Maar of die dingen er nou zijn of niet zijn, iemands behoud is daar niet van afhankelijk. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan is hij wedergeboren en wordt hij vervolgens door diezelfde Heer die hem wedergeboren heeft, ook bewaard voor die toekomst. En de bedoeling is dat terwijl hij zo voortleeft als gelovige, dat aan hem barmhartigheid, vrede en liefde worden vermenigvuldigd. En een van de eerste dingen die dan volgt is dat we leren verstaan het grote verschil tussen leven en daarmee tussen denkwijze van de gelovige aan de ene kant en de denkwijze en daarmee ook de leefwijze van de ongelovige aan de andere kant. En daar gaan de volgende versen over, waarover wij weer zullen spreken na de thee, maar ik denk dat het wel koffie zal worden.